zegen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 89, de versen 4 en 13. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad. Dat is 89 vers 4. We zingen ook vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. Gemeente, uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit het boek Openbaringen, daarvan hoofdstuk 8. De schriftlezing vanavond is Openbaring 8, maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof en ieder spreken nu in zijn of haar hart als volgt.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen u Openbaringen 8. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, omdat hij het met de gebeden alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden de heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat, vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. En de eerste engel heeft gebazuind. En er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed. En ze zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. De tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee die leven hebben is gestorven en het derde deel der schepen is vergaan. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde deel der rivieren en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genaamd Alsem. En het derde deel der wateren werd tot Alsem. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. En de vierde engel heeft gebazuind. En het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel de maan, en het derde deel de sterren, opdat het derde deel van dezelfde zou verduisterd worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten, en van de nacht desgelijks. En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggen met een grote stem, wee, wee, wee degenen die op de aarde wonen, vanwege de overige stemmen der bazuin, der drie engelen die nog bazuinen zullen. Tot zover.
Gemeente, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Grote God, geef ons eerbied voor uw majesteit. Want wie die leeft, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Ja, wilt u zo uw majesteit bekendmaken en afdrukken in de gewetens? Dat is geen mensenwerk. En dat hebben we ook niet van onszelf, want onze harten zijn harten zijn hard. Ja, harder dan een steen, het is nodig een vlezen hart van u te ontvangen. Het is nodig beademd te worden door de geest van Christus, die het leven uit Christus neemt en het dode zondaren schenkt. En waar dat gebeurt, dan komt de mens heilig onder de indruk van uw majesteit, gaat de mens beven voor u, tot u opzien, naar u uitzien, om uw hongeren en dorsten, o grote God, maakt u zich toch bekend, maar doe het. In het aangezicht van Jezus Christus, uw Zoon, want Hij is de Zoon van uw welbehagen, in Hem is uw liefde. In Hem hebt u uw welbehagen vastgemaakt, het op zijn hand gegeven, dat het gelukkiglijk voortgaat. Ach, wat zijn wij toch. Arme, schuldige, zondige mensenkinderen. Maar zou u vanavond die wedergeboorte willen werken? Jongeren, kinderen, ouderen, grijzaards. Niemand kan het missen. En niemand is toch ook te jong of te oud? Want uw genade is overvloeiende ook voor de grootste der zondaren. O, het zijn woorden, maar wilt u het zaken maken dat het beleefd wordt? Wat heeft u toch behaagd om te zien naar een dode hond als ik ben? En die dat beleven, die het zo onwaardig zijn geworden. Die wel gevoelen nooit voor u te kunnen verschijnen, ook niet. Met hun gebeden en hun tranen en hun goede bedoelingen. Ach, wat een weg, Heere, wil nabij zijn die in die weg worden geleid. Ja, wil maar leiden in zulke wegen. Want we willen gauw getroost zijn, gauw geholpen. Maar het is nodig zondaar te worden voor u. Alles te verliezen wat geen God en geen Christus is. Het is zo tegen vlees en bloed. Ja, een mens heeft zichzelf tegen, maar heeft u mee. Ik wil dat tonen, Heere, aan zulke armen en zulke behoeftigen, dat u ze bij de naam noemt. Dat u ze bij de hand neemt. Dat u ze leidt. En dat u ze geeft die lage plaats te mogen innemen aan uw voeten. Waar ze mogen buigen onder de eisen van uw heilig recht. Waar ze hun rechter om genade gaat smeken, waar Christus gepast wordt, noodzakelijk en dierbaar, o, zo dierbaar, Heere Jezus, wilt u verschijnen in uw heerlijkheid, in wie u bent, gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren is, ach, wilt u brengen tot de kennis van u. Maar ook om u te mogen vervolgen te kennen in de weg van uw vernedering, in de weg van uw verhoging. In wie u bent, in uw ambten, in uw namen. O grote Christus, maakt u zichzelf heerlijk en dierbaar. En geef uw volk dat ze zich in u mogen verblijden. Ze zijn op de woestijnreis door het leven. Boven brandt de zon, van binnen mort de dorst. Maar geef ze toch Jezus in het oog te mogen hebben, zijn genade in het hart. Zoals u het beloofd hebt, naar zijn genade, Godheid, majesteit en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. O, dat zijn van die zinnen die zo'n betekenis krijgen in het leven van de kerk. Dan moeten ze het van hebben. Dat u het bevestigt. En zie, ik ben met uw lieden al de dagen. Tot de voleinding der wereld. En als ze dan moe gestreden zijn. Moe van de zonde. Moe van hun zwakte. Moe van hun ongeloof. Moe van het verdacht houden van uw belofte moe van zichzelf. Heere, geef ze dan te mogen schuilen met hun levengevend hoofd. Die heeft overwonnen en gezeten is aan 's vaders rechterhand. Wel zo voorspoedig rijden op het woord uw waarheid. En dat een ieder van ons uw woord ook zal meenemen. Voor vanavond en voor morgen en voor deze week. Want uw woord is praktisch. Uw woord vraagt om de praktijk der godzaligheid. Om de beoefening van wat er geschreven staat. Dat we er ernst mee zouden maken, Heere. In de gezinnen. Als we alleen staan. Jong, oud. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Wilt u nabij zijn in moeite, in zorg. De voorbeden van vanmorgen. Maar er zijn ook zaken waar een ander niet van weet, verborgen levenskruisen, kinderen, pleegkinderen. Dat we weduwnaar zijn of weduwe, een kind moeten missen of ouders, broer of zus. De Heere wil zich ontfermen over die in nood en smart tot u verheffen, het angstig hart, zorgen op het werk. Zorgen in de persoonlijkheid misschien wel van een andere seksuele gerichtheid. Omdat de wereld trekt met al zijn verlokking en we voelen dat die duivel zo bezig is. Om ons in zijn strikken te vangen. Ach, de nood kan wel komen als tot aan de lippen, maar groter dan de helper is de nood toch niet. Wel uitkomst geven, Heere. U weet de tijd, u weet de wijze om geholpen te worden, te bekwamer tijd. O, geef die vrijmoedige toegang, dat zuchten aan uw troon, dat jong en oud, dat zou zoeken, dat zou beoefenen. Want dat is de levensadem, daarin zal het blijken of er leven is in de ziel, leven in de gemeente. Wil zo krachtig doen zijn, ook in deze vakantieperiode, als er van de gemeente elders verblijven, breid uw vleugelen uit, ook als we nog van plan zijn om reizen te maken, beschermt en behoedt u ons, wil deze wereld gedenken. Wat is er gesproken over het warme weer? Heere, u hebt erin gesproken. Zou u willen geven dat het nog wat uit mocht werken? Ach, van ons is geen verwachting, maar Heere, u hebt toch aan Christus beloofd, eis van mij en ik zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezitting. Dan kunt u hem toch niet weigeren. Voeg ze dan toe. Op de evangelisatieposten, bij ons uit de straat, voeg ze dan toe, Heere. Uit het Joodse volk, uit de heidenvolken, voeg ze toe opdat uw huis vol worden. En de blinde heiden nu van u gescheiden eens uw heil erkennen. Alle werkers in uw wijngaard bevelen we u aan. De ouderlingen, de diaken ook van deze gemeente. Maar ook de dienaren des woords, de proponenten, de kandidaten. Wil gedachtig zijn onze oude geliefde broeder, emeritus predikant, vanmorgen mocht hij hier nog voorgaan. Heere, wees u aan zijn zijde. Nee, wilt u zijn in zijn hart. Zo wonderlijk. Die tere inwoning van de Heilige Geest. Dat geeft een stil getuigenis. Dat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. Mag onze broeder het beoefenen bij de voordeur. Ga zijn bestrijder toch te keren, dat bidden we ook. Voor de weduwe van de oud-predikant van deze gemeente. Onze geliefde broeder. Die nu mag juichen voor uw troon. Heere, wilt u zijn vrouw gedenken. Ze is hier met haar zoons. Wilt u zijn thuis bereiden, zoals u alleen dat kunt? En uw goede hand tonen aan haar, aan hen. En die hun lief zijn. Wat is er een nood, wat is er een zorg. Mogen we het alles voor u neerleggen, Heere. Wil uw dienaar helpen, hem aangorden met uw kracht, hem doen ervaren. Dat u doorgaat met uw werk en dat dat goddelijke ik zal niet is tegen te houden. Trouwe God, wilt u uw vriendelijk aangezicht doen lichten. Ook in het luisteren geven wat nodig is, hier in de kerk, maar ook die thuis met ons verbonden zijn. En dat de uitgangen van deze dag mogen juichen tot uw eer. Wil gedenken, ook als we het horen in een andere taal. Maar dat staat u niet in de weg, want u hebt maar één woord nodig. En één druppel van uw liefde in het hart. En we worden bedorven voor de zonde. Ingewonnen om u te dienen. Wil het zo maken, voor ons allen, Heere. En dat uit vrije gunst, die eeuwig u bewogen. Wil allen helpen die een taak hebben. Kosteren, organisten. Ook de diaken in het collecteren mag het eerbiedig toegaan. Tot eer van uw naam, tot stichting van de gemeente. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 143, de versen 2, 6 en 7. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Het zesde. Laat, ik hef mijn handen naar de hogen, mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. En het zevende, Heer, doe mij spoedig ademhalen. 143, wij zingen de versen 2, 6 en 7. Intussen wordt er gecollecteerd, achtereenvolgens voor diaconie, kerk en aflossing, de collecten van harte aanbevolen. Gemeente, wat was het warm de afgelopen weken. Niet alleen in Nederland, maar ik denk op vele plaatsen in Noordwest-Europa. En dan niet zomaar 1 of 2 graden boven wat we gewend zijn, maar beduidend meer. Ongetwijfeld hebt u erover nagedacht, erover gesproken. Want de gevolgen waren zichtbaar in de natuur. De kranten hebben erover geschreven en natuurlijk, je hebt het gevoeld aan je lichaam. En zo zijn wij, dan gaan we ook nadenken over hoe dat nou komt. Die discussie die zal straks wel weer in hevigheid komen. Dan is de zomer van 2018 een argument in grote en moeilijke en ingewikkelde en internationale discussies. Dat denk ik wel. Misschien hebt u in het klein wel zo uw gedachten en uw maatregelen genomen. Wat is nou de oorzaak? Hoe is het nou gegaan? Hoe is het nou gekomen? Of is het, nou ja, om zo te zeggen, is dat nu gewoon een keer zo geweest dat we een warme zomer hadden, zoals dat vroeger wel vaker voorgekomen is. En zoals dat in de toekomst ook nog wel vaker voor zal komen, dan moeten we verder niet iets achterzoeken. Het zou kunnen. Gemeente, wat ook kan. Dat is dat er in de hemel een engel Gods was. Die wat vuur heeft genomen. Om het te werpen in de richting van de aarde. En wat dat ons te zeggen heeft, daarbij zou ik u onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest willen bepalen. Openbaring 8, daar vindt u onze tekst. Als uitgangspunt lees ik u het 13e vers. Openbaring 8, vers 13. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem, wee, wee. Wee degene die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der 3 engelen, die nog bazuinen zullen. Gods engelen tekenen de eindtijd. We letten in de eerste plaats op het vuur in deze tekening. We gaan dan na uit het verband van hoofdstuk 8, wat het vuur voor een plaats heeft en wat het betekent, het vuur in deze tekening. In de tweede plaats letten we op de plaats van deze tekening. Want die tekening van die engelen die de eindtijd tekenen, die voltrekt zich in de hemel. Zo heeft Johannes op Patmos het gezien. En wat hij dan zag daar in die hemel, dat willen we vanuit het verband van onze tekst in onze tweede gedachte nader bezien. De plaats van deze tekening. En tot slot letten we op de waarschuwing bij deze tekening. Dat is onze tekst. Die engel die vloog in het midden van de hemel. En die grote stem die klonk. De waarschuwing bij deze tekening. Nogmaals in het kort. Gods engelen tekenen de eindtijd. Ten eerste het vuur in deze tekening. Ten tweede de plaats van deze tekening en tot slot de waarschuwing bij deze tekening. Het Openbaringenboek, gemeente, dat tekent ons de dingen die haast moeten geschieden. 22 hoofdstukken, natuurlijk de eerste 4, die zijn gevuld met de brieven. Maar dan in hoofdstuk 4, dan neemt die openbaring van de toekomst een begin. Hoofdstuk 4, 5, 6. En dat gaat dan door tot 22. En het is een moeilijk boek. misvatting is om te denken dat wij in dit boek als in een kalender een voorspelling lezen van de toekomst. Die begint bij de hemelvaart van Christus en die dan chronologisch de toekomst doorwerkt tot aan de wederkomst. Zo is het Openbaringenboek niet geschreven. Zo moeten we het ook niet opvatten. Het biedt een handvat om te zien dat er sprake is van 7 zegelen. Van 7 bazuinen en van 7 violen, schalen. 3 keer 7. En in die 3 beschrijvingen van zegelen, van bazuinen en van violen, in die 3 beschrijvingen vindt steeds een tekening plaats van de eindtijd, maar dan dus niet als een kalender, maar in patronen. In verschijnselen. In beeldspraak. Dus wie de geschiedenis bestudeert, wie de krant leest, die kan zomaar ineens zaken voor zich zien die hij ook beschreven zag in het Openbaringenboek. En ons teksthoofdstuk is genomen uit dat middelste gedeelte waar het gaat over die bazuinen. Het 7e zegel. Is geopend. Dat is het eerste vers. Dat is dus het slot van die 7 zegelen. En dan komen de 7 bazuinen. Die worden geblazen door 7 engelen. Dus het middelste deel van die 3 luik. En deze 7 engelen, die dus elk een bazuin hebben gekregen om op te blazen, die tekenen de eindtijd. Die gaan ons iets tekenen wat herkenbaar zal zijn. Wat beschrijft wat we in ons leven meemaken. Het vuur in deze tekening, dat is onze eerste gedachte. In vers 7 lezen we van vuur. De eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur. Gemengd met bloed. Wat zou het te betekenen hebben? Ze roepen, jongens en meisjes, ze roepen de herinnering op van iets wat in het Oude Testament is gebeurd. Hagel en vuur en bloed. Precies. De plagen van Egypte. Toen God zijn volk ging bevrijden uit Egypte om ze te brengen naar het beloofde land, toen kwamen er 10 machtige plagen. Wat betekent toch dat vuur? Vuur is een symbool voor het oordeel van God. Sodom en Gomorra. Met vuur verbrand. Maar zo zal het ook zijn in de oordeelsdag. Want dan zullen de hemelen door vuur ontstoken zijnde vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Vuur. U zegt, ja, maar heeft dat vuur nou iets te maken met de warmte van de afgelopen week? Moet eens kijken naar de gevolgen van dat vuur. Derde deel van de bomen is verbrand. Al het groene gras is verbrand. 5 graden hoger, 10 misschien. Maar je merkte dat de natuur eronder zuchtte. Warmte komt van de zon. En de geleerde mensen die hebben uitgerekend dat de stand van de aarde ten opzichte van de zon precies goed is. Want zou de aarde dichter bij de zon komen, ja, wij zouden door vuur worden verbrand. Zo'n warmte is er in de zon. Dat is voor ons als een eeuwig vuur. En daarom was het van de week de engel Gods die vuur nam en wierp richting de aarde. En dat bloed dan, dat bloed. Johannes kan gedacht hebben aan het Sahara-zand uit Afrika. Het wilde wel gebeuren in het Middellandse zeegebied dat dat Sahara-zand met de regen werd vermengd. Dan kreeg je regen met een rode kleur als bloed. Maar als er bloed in het spel is, gemeente, dan kost het mensenlevens, toch? En daar heb je inderdaad nog niet direct hagelstenen voor nodig. Dat kan alleen al door zo'n temperatuurstijging worden bewerkstelligd. Misschien hebben jullie nog wel gedacht aan de zieke mensen. De mensen die oud zijn en niet meer zo'n veerkrachtige gezondheid hebben. Het wil nog wel eens gebeuren dat extreme temperaturen levens eisen. Maar opmerkelijk, ziet u het staan in vers 7, een derde deel. Neem nou eens een derde deel van Nederland. Het zou toch verschrikkelijk zijn als er in een derde deel van Nederland geen leven meer mogelijk was. En misschien, als je het op de kaart zou inkleuren, welk derde deel van Nederland het meeste last gehad van die hoge temperaturen, dan krijg je er een beeld bij. Maar dan is het nog maar een derde deel. De Heere die waarschuwt, die zendt zijn oordelen, maar hij beperkt het nog. Nog niet meer dan de helft. Een derde deel. Vuur. Komen we nog meer vuur tegen? Vers 8, de tweede engel. Dus de tekening gaat door. En opnieuw is er sprake van vuur. Een grote berg. Ziet u hoe het er staat? Iets als een grote berg. Dus het was niet direct een berg, maar het leek erop. De verklaarders zeggen dat zou ook wel een hemellichaam kunnen zijn. Een komeet of een stuk van een ster. Wat gevallen is. Met vuur brandende in de zee geworpen. En een derde deel van de zee is bloed geworden. En dan moet je eens kijken naar de derde engel. Dan gaat het niet alleen meer over de zee. Vers 8 en vers 9. Dan gaat het niet alleen meer over de aarde. Vers 7. Maar dan gaat het ook over de hemellichamen. Die derde engel. Die heeft gebazuind en toen is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. De rivieren en de fonteinen der wateren. In het vorige vers, vers 10, bij die tweede engel, toen werd het leven in de zeeën gedood. Maar nu, in vers 10, worden de rivieren en de fonteinen der wateren bedorven door een bitter kruid genaamd alsem. Het staat in vers 11. Er zijn verschillende alsemsoorten, een plantje met kruiden en het smaakt bitter, maar dit moet wel een hele giftige zijn geweest. Want een derde deel is vergiftigd. Weer een derde deel. Veel mensen zijn gestorven van de wateren. Dus de bronnen van het leven zijn aangetast. Ik heb wel gehoord dat in bepaalde delen van het land niet meer mocht worden gesproeid. Maar dat er geen water meer was, dat was in Nederland toch niet zo. En hoe belangrijk is water? Misschien hebben de jongens en meisjes wel gevraagd, maar mama, de zee is toch vol van water? Er is toch water genoeg? Ja, maar lieve kind, dat is zout. En zout water kun je niet drinken. Wat zal het dan zijn als water vergiftigd is? Wat een wee zal het geven als een derde deel van de mensen sterft. En zo ziet u, gemeente, dat op het laatst, in dat derde gezicht, dus zelfs de hemellichamen wijken uit hun stand. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik daar niet veel verstand van heb, maar dit kunnen we met elkaar wel begrijpen als de aarde iets wijzigt in zijn baan. En evenzo de maan en evenzo de sterren. Als dat hele melkwegstelsel wordt veranderd in samenstelling, dan heeft dat zulke vergaande gevolgen. En nu zegt dus de Heere dat dat zal gebeuren in het einde der tijden. Het vuur in deze tekening. Gemeente, hoe bent u met de warmte omgegaan? Je neemt je maatregelen. Je past je agenda aan. Je spreekt erover. Het is heel praktisch. Het raakt ons allemaal. De moderne mens die zoekt de oorzaken in de opwarming van de aarde en die ziet in deze zomer waarschijnlijk wel een bewijs. En heel die gedachtegang van de opwarming van de aarde is politiek gezien heus niet waardevrij, gemeente. Want het heeft alles te maken met het idee van wat we dan wel noemen de maakbaarheid van de samenleving. Dat is van oorsprong een socialistisch idee. Dus helemaal niet christelijk. Wij moeten het beheersen. Wij moeten het maken. Wij moeten het in de hand houden. Ja, de paniek slaat toe. Want we hebben het niet in de hand. Gemeente, echt, wij maken niks. We breken alleen maar af. Daar zijn we mee begonnen in het paradijs en dat is een repeterende breuk. Dat gaat door in uw en in jou en in mijn leven. En wat doet nu de Heere? In ons arme Nederland, waar de kerken al leger worden en velen gesloten, waar Gods naam nauwelijks nog met ere wordt genoemd in het publieke leven, waar de kranten over de God van hemel en aarde het zwijgen toedoen. Daar heeft Gods engel vuur richting Noordwest-Europa geworpen, dat over Gods werken zal worden gesproken in de supermarkten en in de straten. En in de tuinen. Dat er over geschreven zal worden in de kranten. Het is of de Heere heeft gezegd, als Nederland naar mijn evangelie niet hoort en aan mijn wet niet gehoorzaam is, dan zal ik laten zien dat heel dat heelal en al die hemellichamen zijn als instrumenten in mijn hand. Vuur richting de aarde geworpen. Nee, we zijn nog niet als Sodom en Gomorra vergaan, maar we hebben het er wel naar gemaakt. De roze zaterdag is geweest in Amsterdam. Maar de liefde tussen mensen van gelijk geslacht op een ongelimiteerde manier is gepropageerd geworden. Op een manier die haaks staat op Gods gebod, die immers de seksualiteit bedoeld heeft als tussen man en vrouw. Tot uw man zal uw begeerte zijn. Man en vrouw schiep hij hen. Nee, met dit te zeggen discrimineren we niet, want mensen die strijd ervaren van liefde tot iemand van hetzelfde geslacht zijn net zo goed schepsel van God als ieder ander. En wij allen derven het beeld Gods. Maar het is wel zaak, gemeente, dat we de dingen van Gods woord eerlijk benoemen. En dat ieder mens, wie hij ook zij, zijn leven richt naar dat woord van God. En wat dat betreft is in Nederland alles losgeslagen. Inderdaad, we proberen het maakbaar te krijgen. We willen op de troon van God de paradijszonde viert hoogtij. Vuur richting de aarde geworpen. Gemeente, hebben we er nog bij stilgestaan. Dat God ons met dit alles wel eens wat te zeggen kon hebben. Gods oordelen werpen hun schaduwen vooruit. Het laatste oordeel wordt in één keer voltrokken, ja zeker, maar dat laatste oordeel dat kent allerlei voorspelen. En die zijn al begonnen bij de hemelvaartsdag van Christus. En wat is een oordeel? Vanuit de Griekse taal is een oordeel een scheiding. Dat aan de linkerhand de bokken komen te staan en aan de rechterhand de schapen. Dat verworpen wordt in het eeuwige vuur. Diegenen die niet hebben gewild dat God koning over hen zou zijn. En dat binnen worden gehaald in de eeuwige zaligheid. Die de verschijning van onze Heere Jezus Christus hebben liefgekregen in onverderfelijkheid. En gemeente, als u nou goed kijkt om u heen, dan ziet u die scheiding zich voltrekken. Met eerbied gesproken, de mensen sorteren zichzelf voor, los van God. Vrijwillig kiest men om straks te staan aan de linkerhand. En u? Ga niet over Amsterdam. Dat gaat over u. En over mij. Wij. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Iemand zegt, ja, maar zou dan toch er in het evenwicht van hoe het eigenlijk zou moeten in ons rentmeesterschap en in het beheer van de aarde, zouden daar dan toch geen dingen in mis zijn gegaan? Ja, dat zal zeker, dat is wel zeker. Daar hebben wij geen ideologen voor nodig om dat vast te stellen. De vloek is begonnen in het paradijs. Daarom brengt de aarde doornen en distels voort. Laten we toch niet denken dat die mensen die er dan voor gestudeerd hebben en die daar een ideologie op hebben gebouwd, ons iets nieuws moeten vertellen. Het staat in Gods woord. Het is zorgwekkend, gemeente, hoe makkelijk ook reformatorische christenen meegaan in zo'n hype, in zo'n discussie, in zo'n modegril om naar duurzaamheid te streven. Ja, natuurlijk, wij zijn rentmeesters. Ja, natuurlijk, wij zijn verantwoordelijk. En al die dingen die dan nu in de discussie zijn, daar hebben wij ook gewetensvol mee om te gaan. Maar denk nou niet dat wij het kunnen tegenhouden als een engel van God vuur richting de aarde werpt. Denk nou niet dat wij het kunnen tegenhouden dat Hij die te komen staat komt op de wolken des hemels en dan komt Hij oordelen de levenden en de doden. En dat is de vraag, vecht u daar nog tegen? Ik heb wel eens gehoord van iemand die Psalm 98 vers 4 niet meezong. Hij komt om de aarde te richten. Durfde niet. En toen ik het vertelde aan mijn schoolklas, Toen zei er zo'n knul van een jaar of 14: maar meneer, kan je dan echt niet meer bekeerd worden als de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels? Ik zei, dat klopt jongen, dan kan je niet meer bekeerd worden. Nou, zegt hij, dan ga ik er ook niet om bidden hoor, of de Heer Jezus terugkomt. Dan hoop ik dat hij nog lang wegblijft, want ik wil heel oud worden. En toen werd stil in de klasgemeente. Want die jongen van 14 die zei wat er veel meer in die klas hebben gedacht. En ook degene die voor de klas stond. Als ik naga toen ik 14 was, zitten hier jongelui van 14. God staat boven deze aarde en eenmaal zul je voor hem moeten verschijnen. Oproep tot bekering. Dat u de zonde verlaat. Dat u de Heere toevalt. Dat u de Heere Jezus nodig krijgt. Dat moet gebeuren. Deze wereld gaat voorbij en als een begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Scheiding, zei u, weet ik nog. Dat er een scheiding komt tussen die de Heere vrezen en die de Heere niet vrezen. O, wat een wonder als je nou door genade aan die andere kant wordt geplaatst. Van het brede pad op het smalle. Dat is nou verkiezende liefde. En weet u, de scheiding wordt zichtbaar, wordt merkbaar. Want die mensen die kunnen niet meer mee op dat brede pad. Waar de mensen in de wereld praten over het warme weer en de droogte en de hitte en dat het hele land eronder zucht. Dan gaan die ware christenen nou wat van beleven. Krijgen de slag naar binnen. Zoals we dat dan zeggen. We hebben ervan gezongen. Op Psalm 143. Niet voor uw vierschaar dagen. Nu nog maar een paar graden. Maar hoe was het ook alweer, jongens en meisjes, met die rijke man. Die sloeg zijn ogen op in de pijn. En hij heeft nog wel gedacht aan een druppel water, maar die kon hij niet krijgen. Die vlam van vuur, die sterft daar nooit. En die daar nou voor moeten vrezen, die vrezen er niet voor. En die er niet voor hoeven te vrezen. Die vrezen soms bij dagen en bij nachten, die zeggen, o God, kan voor u niet bestaan. O God, als ik u mis, dan is het straks eeuwig kwijt. Kom, gemeente, leg uw hart er eens naast. Hoe is dat, jongens en meisjes, als je nou toch zo onder de hitte zucht? Dan loop je toch wel een keertje vaker naar de kraan. Ben dan blij met een goed gevulde koelkast, toch? Dat is nou geestelijk gesproken ook zo. Die mensen die nou gaan zuchten onder die brandende toren van God, die krijgen zo'n dorst. Dorst naar de levende God. En als ze dan lezen dat er in stukken van Gelderland niet gesproeid mag worden, dan zeggen ze, o God des levens, geef me toch van dat water, dat de stad op rantsoen gaat en als ik daar niet meer bij kan komen, dan maar als je nou toch eenmaal bekeerd bent, zou je dan ook nog last hebben van die droogte en van die toren van God en van Die brandende zon, ach gemeente, onze God is een eeuwige gloed, een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Het volk Israël kwam in Kanaan, jawel, maar ze gingen door de woestijn. Allemaal, dat is het ware christenleven. Een woestijnreis waar ze gebukt gaan. Onder die brandende zon waar ze de droogte voelen. In al hun leden waar ze zeggen, Heere, ik ben door uw wet te schenden krom van lende. Kom woestijnreizigers, nog last gehad van de hitte? Of heb je het jezelf comfortabel gemaakt met een goed boek, met een tekst, met een versje, met een mooie gedachte, een liefelijke psalm? Ja, het kan allemaal goed zijn. Natuurlijk is het goed. Zing maar psalmen en lees maar Gods woord. Dat is het beste wat je doen kan. Maar het gaat niet om de letter, het gaat om de geest. Het gaat om wat de Heere door zijn geest tot de gemeente zegt. Het gaat om die levende inhoud van de schrift. Het gaat erom dat Christus geopenbaard wordt aan je ziel. Die gezegd heeft en die dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Want wie drinkt van het levende water dat ik geven zal, die zal in der eeuwigheid niet dorsten. Volk des Heren, het vuur in deze tekening. De Heilige Geest wordt ook een vuur genoemd. Een geest des oordeels en der uitbranding. Om zo gestoten te worden uit al je valse gerustheid, dat je de pinnen niet te diep in de aarde zult slaan, maar het zult beleven. Ik ben een woestijnreiziger. Het vuur in deze tekening. Gemeente, het was onze eerste gedachte. En voor we naar de tweede en de derde gaan, willen we eerst zingen op Psalm 22. En daarvan de versen 3 en 7. Psalm 22, vers 3. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Ze hebben in hun nood op u vertrouwd. Van schaamte nimmer rood na hun gebeden. Dat is het derde. We zingen ook het zevende. Zij rukken aan met opgesperde mond gelijk een leeuw al brullend in het rond. We letten op de plaats van deze tekening. Dat vuur, waar kwam dat vuur vandaan? Ik heb het al gezegd, dat kwam uit het wierookvat. Kijkt u maar naar vers 3 en vers 5, daar wordt dat beschreven. Dan zien we het als het ware zo gebeuren. Dat die engel dus vuur nam uit het wierookvat en vanuit het wierookvat wierp hij het richting de aarde. Daar kwam dat vuur vandaan. Maar, waar was dat wierookvat eigenlijk voor? Wat had daar dan eerst in gezeten? Vers 3, daar kan u het lezen. Dat wierookvat waar dat vuur uit gekomen is, dat was eerst gebruikt om de gebeden van alle heiligen te brengen voor Gods troon. Dat is wonderlijk. Dus uit dat wierookvat komt het vuur naar de aarde en van de aarde komen de gebeden naar de hemel juist weer dankzij dat wierookvat. Kan u dat begrijpen? Dus de gebeden van Gods kinderen en dat vuur, die hebben van alles met elkaar te maken. Hoe dan? Nou, als het zo warm wordt. Ja, niet alleen naar het lichaam, maar als je je gaat waarnemen als dat hijgende hert uit Psalm 42, dan ga je bidden naar omhoog. En de meeste gebeden nog gewoon in de praktijk van je leven. Heere, mijn ziel, die licht siddert lang uit te drogen. En straks moet ik ten graven worden gedragen als gij mij geen uitkomst. Maar bidden Gods kinderen om, jongens en meisjes, dat ze gered mogen worden. Ja, maar niet alleen zij zelf, ook hun man, hun vrouw, hun kinderen. De kinderen van de gemeente, hun buren, hun collega's. En die gebeden aller heiligen die opstijgen tot de troon, die worden verhoord, want God zendt zijn oordelen op de aarde. Waarschuwingen dat hij straks zijn volk gaat zalig maken en gaat redden. Zijn er nog gebeden opgezonden uit Barendrecht afgelopen week? Hebben u dat wierookvat nog nodig gehad? Mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. En als dan de aarde zo droog is en er van de hemel geen regen buiten verwachten is, dan zou je in één krimpen en zeggen, maar God, zo kan het niet. Weet u, in de plaats van deze tekening is Christus, kijk maar naar vers 1, toen het zevende zegel geopend had. Daar staat het eerste woordje het met een hoofdletter, daarmee wordt bedoeld het lam. Dus die zeven zegelen en ook die zeven bazuinen, die zijn in de hand van Christus. En als het gaat over dat gouden wierookvat, u ziet in vers 3 midden in de tekst het woordje hem ook met een hoofdletter staan. Dus daar is het niet alleen meer dat Christus met het lam wordt aangeduid, maar ook met die andere engel. Tenminste, zo is het door de Statenvertalers opgevat. Dus Christus heeft in dit alles zijn hand. Hij is het die de gebeden van de zijnen hoort, hun gekerm en hun geroep uit angst en noden, het klimt voor zijn heilig aangezicht. Hij is het die weet van hun noden. Hoe komt dat? Hij is in een dienstknecht gestalte geweest. En in Johannes 4 kun je lezen dat hij reisde van Jeruzalem naar Galilea. Dat hij door Samaria moest gaan en dat hij op het heetst van de dag bij de Jacobsbron zat en dat hij vermoeid was van de reis. Hoort u dat, hongerenden en dorstenden in ons midden? Die zegt, als God me geen uitkomst biedt, ik heb geen kracht meer. De rek is eruit. Christus heeft gebogen onder de last van de schuld van al de zijnen. De gevolgen heeft hij gedragen, getuigen Johannes 4, maar hij heeft ook de oorzaak weggenomen. Wat is het toch nodig, gemeente, dat Gods kinderen, die woestijnreizigers, weet u wel, dat ze Christus leren kennen, ook in de gang van zijn vernedering. Dat het niet blijft bij hoe hij zich noodzakelijk maakt, hoe er plaats voor hem gemaakt wordt en hoe hij zich openbaart, maar dat er daarna ook mag zijn een verkeren met hem en een volgen van hem, zoals de vrouwen van verre hebben gestaan en Johannes zelf ook. Op Golgotha's kruisheuvel. Waar ze hebben gezien hoe die Christus een strijd heeft gestreden. En hoe de hitte van Gods gramschap samenkwam in 3 uur. En toen hebben ook de hemellichamen gezucht. Want het is 3 uur duister geweest op de ganse aarde. En Christus heeft geroepen. Mij dorst. En daarom is die Jezus nu zo gepast, zo noodzakelijk, zo dierbaar. En daarom weet hij nu van dat dorstende volk hun gebeden te verhoren. En vanavond ook met de moeden een woord te rechtertijd te spreken. Hij zal de dorstige geven uit de fontein des levens voor niet. En als we dan kijken naar de plaats van deze tekening, dan zien we tot slot dat er een stilzwijgen was voordat die tekening begon. Stilzwijgen van omtrent een half uur. Dat kan natuurlijk niet letterlijk zijn geweest, want in de eeuwigheid is geen tijd. Maar het geeft aan de majesteit van dit gezicht, gemeente. Ik hoop dat de majesteit van deze God door de wederbarende werking van de geest afgedrukt is in uw zielen. Dat het gebeurt. Het is zo nodig. De plaats van deze tekening, dat was onze derde gedachte. Een plaats om hoge gedachten van te hebben. Een plaats waar Gods kinderen hun verwachting van hebben. Maar een plaats waarvan ook waarschuwing komt. Dat is onze laatste gedachte. Die 7 engelen, die zijn dus aan het tekenen, weet u nog? We hebben het begin daarvan gezien. Het 4e gezicht heb ik wat laten rusten. 5e, 6e en 7e komt hierna in hoofdstuk 9. U zou dat vanavond misschien voor uzelf nog kunnen lezen. En dan staat onze tekst eigenlijk als de kern. Als de schakel tussen die 2 delen. En ik zag en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: wee, wee, wee degene die op de aarde wonen. Van de overige stemmen der bazuin der 3 engelen. Die nog bazuinen zullen. Eigenlijk is het de samenvatting van heel de preek. En wat zegt hij? Wee, driemaal wee. Zo erg zal het zijn, eeuwig wee. Ja, lettend op die drie engelen die nog bezuinen zullen. Dus wat we tot nu toe hebben gehoord, waar het vanavond over ging, dat is nog maar een beginsel der smarten. Zegt Christus zelf op een andere plaats. En nog is het einde niet. En dat is de waarschuwing. Misschien hebben we wel eens een ernstig ziekbed gehad, maar ben u weer opgericht. Een indringende roepstem gehad door een ongeval. Mogelijk. Ach, breid het maar uit. En dan is het een voorrecht als je vanavond hier zitten mag. Dan kan de mens willen zeggen, ik ben nog blij dat het gaat zoals het gaat. Jawel. Maar het ergste komt nog. Wee. 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 En ik herinner me van een goede vriend. Die in zijn ongeluk over de aarde ging. Hij was o zo zwijgzaam over zijn innerlijk. Ik had wel eens hoop dat de Heer in hem werkte, maar moest laten rusten. En toen tijdens een werkbespreking, toen kwam hij met zijn nood voor de dag. Toen zei hij, jongen, nou kan ik het toch niet langer meer uithouden. Ik vroeg, wat is het dan? Nou, zei hij, dan ben ik er toch bij bepaald geworden. Nou, degene die God oordeelt en die buiten Christus zijn, eeuwig God zullen vloeken in de hel. En hij zegt, dat heeft mijn hart zo verbroken. Toen ben ik voor God ingevallen. En toen heb ik gezegd, Heere, die plaats heb ik verdiend. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Maar dat ik uw goede naam dan eeuwig zou moeten lasteren. Dat kan ik over mijn hart niet verkrijgen. O God, zou er nog genade zijn? Gemeente, hoort u hoe het nou ligt in het leven van die de Heere trekt? Krijgen zichzelf er wel voor over. Maar die kunnen van God geen kwaad woord velen. En om nou zo onder het oordeel te mogen buigen. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij het geslacht, het welk hem vreest en zijne hulp wacht. Ja, werkelijk, gemeente, zalig zijn die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. En de steenrots, waar het volk uit gedronken heeft in de woestijnreis, die steenrots was Christus. En op de dag van het feest, staande op het tempelplein, heeft hij ze tot zich genodigd, die dorst heeft, die komen tot mij. En drinken, jongens en meisjes. Ik zei het net, hè. Van dat glas met drinken waar je zo naar verlangd hebt, waar je zo van hebt genoten. En als het nou heel warm is, dan heb je met een half uur weer dorst. Maar de Heere belooft zijn kinderen dat levende water. En hij zegt, als je daarvan drinkt, dan zal je in der eeuwigheid niet meer dorsten. Waarom dan niet? Wel, de toren is geblust. de hitte van Gods gramschap voorbij. Hij vindt in gunst en niet in wraakslust. Het is om Jezus wil. En daarom is er vrede met God. En in de beoefening van het geloof geeft Hij zijn kinderen hier de voorsmaken. Terwijl de wereld gewaarschuwd wordt, bemoedigt God zijn volk en nodigt Hij ze tot zich. Alle gij dorstigen komt tot de wateren. Gemeente, waarom weegt u geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Waarom wendt u zich tot gebroken bakken die geen water houden? Die levende fontein van water. O, vlucht toch tot hem. Leg u neer aan zijn voeten. Heb geen rust voor je het op goede gronden weten mag in Jezus te delen. En dorstende zielen. O, het is zo'n voorrecht. Als je Jezus mag kennen en door de oefeningen van het geloof de wateren des levens proeven mag voor het eerst en bij vernieuwing en bij de voortduur. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, daar kom je wel achter. Als je in de woestijn loopt, is niet waar, kind des Heren, maar deze Jezus is geen land van uiterste duisternis en deze God staat ervoor in en zijn geest is getrouw. En toch blijft er hier altijd een dorst over, jawel. Want straks, in dat land waar geen inwoner meer zal zeggen ik ben ziek, daar zal hij ze voeren aan de levende fonteinen. Van eeuwige rust. En al mijn fonteinen zullen binnen u zijn. Komt, reisgenoten. Dat is de hoop van Gods woestijnreizigers. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, uw woord mocht klinken, het is met gebrek gebracht. We willen tekort vervullen, het zondige verzoenen, het uwe zegenen. Geleid ons naar onze woning, breid uw vleugelen uit de komende week. Mogen we de rouwdragende familie u bevelen, bijzonder de weduwnaar. Een droeve gang moet worden gemaakt, wil ondersteunen. Geef uw woord zijn kracht. En wil zo maken, Heere, dat uw genadig welbehagen gelukkiglijk voortgaat. Dat Christus zijn bruid zal ontvangen. En kon het zijn, onze zielen de zaligheid om Jezus wil. Amen. 42 vers 1 zingen we tot slot. Het heigend herderjacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot. ontvangt u de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.